Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij opnieuw een blik zullen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Nu we langzamerhand dichterbij komen aan het mooie feest van Kerstmis, is de agenda van de paus ook iets minder gevuld. Dat is ook heel gebruikelijk en heel gewoonlijk in deze tijd. Ook rekening houdende natuurlijk nog steeds met de gevolgen van de coronapandemie, hoewel dat in de agenda van de Heilige Vader weinig invloed lijkt te hebben momenteel. Het is in de vorige maanden daarin een grotere invloed geweest. We gaan vandaag echter wel kunnen luisteren naar de Heilige Vader tijdens het Angelus van 19 december. Dan hebben we de vierde zondag van de Advent gevierd en zetten we de laatste dagen in naar Kerstmis. En de paus die mediteert ook over de lezingen die we hebben gehoord tijdens de Heilige Mis. En daar gaan we zeker naar luisteren. Verder heeft hij ook een belangrijke boodschap voor ons allen, betreffende opnieuw een natuurramp die een volk heeft getroffen. En daartoe worden we dan ook uitgenodigd om voor te bidden. En dan gaan we het ook hebben over de vreugdevolle verjaardag, de 85ste verjaardag van Paus Franciscus en hoe hij deze heeft gevierd. En het feit dat de paus ook een bijzondere boodschap heeft geschreven voor de middernachtmis die via de televisie zal worden uitgezonden. De middernachtmis die vanuit de Sint-Janskathedraal van het Nederlandse bisdom Schertogenbosch zal worden uitgezonden. Dat is allemaal voor zo dadelijk. We gaan eerst even kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen en gaan zo binnen in het Apostolische Paleis. En dan kijken we naar vrijdag 17 december. Dan heeft de Heilige Vader de nieuwe ambassadeurs van Moldavië, Kirgizië, Namibië, Lesotho, Luxemburg, Tsjaad en Guinea-Bissau ontvangen bij de gelegenheid van de overhandiging van hun geloofsbrieven. Voor zij die Radio Vaticaan volgen, die kennen die term, dat is een term die komt uit de diplomatie. En dat betekent wanneer iemand als ambassadeur wordt aangesteld, kan een man of een vrouw zijn, dan wordt die eigenlijk naar een regeringsleider gestuurd, naar een staat, een staatshoofd, en gaat daar de geloofsbrieven neerleggen. Is Paus Franciscus dan een staatshoofd? Jawel, van Vaticaanstad. Hij is uiteraard de leider van de katholieke kerk en van de hele katholieke gemeenschap wereldwijd, maar hij is ook het staatshoofd van Vaticaanstad, dat zich eigenlijk bevindt in het midden, van Italiaans grondgebied. Dat betekent dat er ook diplomatieke betrekkingen zijn tussen Vaticaanstad en andere landen. Die betrekkingen, die relaties zijn ook een stukje anders dan voor andere landen, omdat andere landen vooral economische en politieke belangen willen verdedigen. Terwijl de Heilige Vader en alle medewerkers die in het diplomatieke apparaat van de kerk meewerken, zeg maar, die hebben vooral voor ogen dat de missie van de kerk, namelijk om het evangelie te verkondigen, maar ook om de mensen te helpen, niet alleen om hun geloof te beleven, maar ook de armsten bij te staan, dat kan verzekerd worden. En daarom zijn die diplomatieke relaties ook heel erg belangrijk. Met al die verschillende regeringen die er zijn over de hele wereld. Nu, met de ene regering verloopt dat allemaal al vlotter dan met de andere. We denken maar aan bijvoorbeeld communistische regimes die vanuit hun nature uit zeer antireligieus zijn. Wel, daar zal zo'n diplomatieke relatie aanknopen niet zo gemakkelijk verlopen dan bijvoorbeeld een land dat al een hele lange katholieke traditie heeft. Deze ambassadeurs van de landen die u heeft gehoord, die komen dan naar het Vaticaan met een brief die eigenlijk bewijst dat zij zijn aangesteld, benoemd door de regering van het land in kwestie, om de belangen van dat land bij de Heilige Stoel te vertegenwoordigen. Op die manier is er altijd een onmiddellijke contactpersoon, zeg maar, in het Vaticaan aanwezig om de communicatie tussen de Heilige Stoel, het Vaticaan, Vaticaanstad, de paus, in uitbreiding daarvan, en het desbetreffende land te kunnen verzekeren. Daarom worden dus die geloofsbrieven overhandigd. En dat is een beetje een ceremonieel gebeuren waar de paus de mogelijkheid heeft om enkele woorden uit te wisselen en waarbij de ambassadeurs hun vriendelijke wensen ook overmaken van de regeringen die ze vertegenwoordigen. Meestal gaat dat trouwens ook gepaard met gesprekken achteraf dan met het staatssecretariaat, waar het hoofd de kardinaal-staatssecretaris is en die heeft medewerkers die werken in verschillende departementen en één van die departementen is dus het secretariaat voor de relaties met de staten. En dat kan je vergelijken met het ministerie van Buitenlandse Zaken in ons land. Dus waarbij zij dan verantwoordelijk zijn om die besprekingen te leiden. Zo houdt het Vaticaan de vinger aan de pols en is het ook mogelijk om te reageren, maar ook om bijvoorbeeld hulpverlening op te starten wanneer dat nodig is. Wanneer bepaalde natuurrampen zich voordoen bijvoorbeeld, kan de Heilige Vader zelf beslissen om te zeggen aan de ambassadeur van kijk, we willen een bepaalde hulpverlening opstarten vanuit het Vaticaan, wat zijn onze mogelijkheden ter plaatse? En meestal is dat dan een samenwerkingsverband tussen lokale actoren en de kerk die daar aanwezig is. Zij het door middel van de apostolische nuntius, wat een equivalent is van een ambassadeur van het Vaticaan, en andere kerkelijke organisaties die ter plaatse hun wortels hebben en hun organisatie. Een beetje diplomatieke schets, zeg maar, van hoe dat zowat verloopt. En die ambassadeurs die zijn dus allemaal tegelijkertijd in audiëntie ontvangen en konden dan die brieven overhandigen officieel aan het staatshoofd van het Vaticaan. En dat is natuurlijk Paus Franciscus. De paus heeft op vrijdag 17 december ook kardinaal Luis Antonio Tagle ontvangen. Dat is de prefect van de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren. Hij ontving eveneens kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefect van de congregatie voor de geloofsleer. En kardinaal Leonardo Sandri, prefect van de congregatie voor de Oosterse kerken. De paus ontving eveneens een groep vluchtelingen afkomstig uit Cyprus. En dat op de dag van zijn verjaardag. Dat was dus op 17 december, dan is de paus 85 jaar geworden. En we wensen hem bij deze nog zeer zeker te feliciteren met die verjaardag, zoals we ook hebben gedaan via onze social media en de website. In het Apostolische Paleis werd deze groep van vluchtelingen ontvangen. Een eerste groep van een tiental vluchtelingen die amper een dag daarvoor in Italië waren aangekomen. En dat dankzij een akkoord tussen de Heilige Stoel en de Italiaanse en Cypriotische autoriteiten, zoals reeds was voorzien tijdens de recente apostolische reis naar Cyprus en Griekenland. En dat is een heel concreet voorbeeld van hoe diplomatieke relaties belangrijk kunnen zijn en werkelijk voor een mensenleven een groot verschil kunnen maken, in dit geval zeer concreet voor die groep die werd ontvangen. De bedoeling is dat de groep rechtstreeks door de Heilige Vader zal worden ondersteund, terwijl de gemeenschap van Sant'Egidio zorg zal dragen voor hun opneming in een integratieprogramma dat een jaar zal duren. En dit is ook een belangrijk iets, integreren. Paus Franciscus die is een grote voorvechter in de migratieproblematiek. Dat weten we allemaal, dat hebben we ook al vaak mogen horen tijdens dit pontificaat. Daarbij zal of heeft de paus eigenlijk die boodschap heel vaak herhaald, dat het integreren van mensen zeer belangrijk is. En de gemeenschap Sant'Egidio die heeft zo een project waar vluchtelingen, mensen die van andere landen afkomstig zijn en aankomen in Europa, kunnen in opgenomen worden om dus die integratie te vergroten en mogelijk te maken. En deze mensen zullen dus deelnemen aan dat programma. De paus die nam de tijd om te luisteren naar hun verhalen. Onder andere waren er mensen afkomstig uit Congo-Brazzaville, de Democratische Republiek van Congo, Kameroen, Somalië en Syrië. En het helpt ook om even kort te kijken naar de achtergrond van die mensen, omdat we vaak het idee hebben van vluchtelingen dat zij weinig zouden kunnen bijdragen aan een samenleving. Dat is een beetje een tendens die heerst. En Paus Franciscus die strijdt daartegen om erop te duiden dat vluchtelingen en de komst van vluchtelingen ook een rijkdom kan zijn voor de samenleving. Zo waren er onder deze vluchtelingen onder andere verschillende doktoren en ook computertechnici, mensen die ook hadden gestudeerd. Het zijn dus niet enkel mensen die eerder uit moeilijke economische situaties komen, die vluchten. Het gaat vaak ook over oorlog of over de gevolgen van de klimaatverandering. Ze zeiden in koor, u hebt ons gered. In het bijzonder was de ontmoeting tussen de paus en een Congolese jongen zeer ontroerend. De paus richtte tot hen individueel enkele woorden van verwelkoming en genegenheid en dankte hun voor hun bezoek. De vluchtelingen die wensten hem op zijn verjaardag een lang leven en een goede gezondheid en overhandigden de paus een schilderij van een Afghaanse vluchteling waarop migranten staan afgebeeld die de Middellandse Zee proberen over te steken. De paus die informeerde trouwens ook naar een klein meisje dat hij ontmoette in het kamp Mavrouni op Lesbos en dat dus in een van de dagen met haar familie naar Italië zou komen voor een behandeling. En na een foto samen begroette hij de groep nog eens en vroeg iedereen om voor hem te bidden. Het waren zeer aandoenlijke beelden en het is trouwens ook een traditie geworden dat Paus Franciscus bepaalde groepen die door de samenleving een beetje aan de kant worden geschoven, om die juist uit te nodigen voor zijn verjaardag. Hij heeft het al eerder gedaan, onder andere met daklozen, waar hij een etentje had georganiseerd in het Casa Santa Marta. Dat kan natuurlijk, omwille van de coronapandemie is dat moeilijker. Hoewel Paus Franciscus, ja, men neemt wel bepaalde maatregelen en voorzorgen, maar de Heilige Vader die is er eigenlijk vrij gerust in. Ze draagt ook geen mondmasker en begroet de mensen zoals hij dat eerder deed. Voor hem is het zeer belangrijk natuurlijk om de mensen nabij te zijn. En op deze wijze kan hij dat ook doen. De paus heeft ook Monsignor Aldo Cavalli ontvangen. Hij is een apostolische nuncius, dus een ambassadeur van het Vaticaan, maar sinds kort ook apostolisch visitator met bijzonder karakter voor de parochie van Medjugorje. En dus ook daar zullen we een evolutie kunnen verwachten. Dat komt ook omdat de vorige apostolische visitator overleden is en dus diende te vervangen worden. En dat is dus Monsignor Aldo Cavalli geworden. We houden nu zeker op de hoogte, mochten daar ook nog bepaalde bekendmakingen zijn, dan hoort u erover in Radio Vaticaan. Zaterdag dan, 18 december, ontving de paus kardinaal Marc Ouellet, prefect van de congregatie voor de bisschoppen. Ook aartsbisschop Giambattista di Quattro, apostolische nuntius in Brazilië. De paus ontving monsieur Arrigo Miglio, de aartsbisschop emeritus van Cagliari in Italië, samen met de aartsbisschop José Rodríguez Carballo, secretaris van de congregatie voor de instituten van Godgewijd leven en gemeenschappen van apostolisch leven. Verder ontving hij ook aartsbisschop Giacomo Morandi, secretaris van de congregatie voor de geloofsleer, en kardinaal Stanislav Rilko, aartspriester van de pauselijke basiliek van Santa Maria Maggiore. Ook ontving de paus de jongeren die deel uitmaken van de katholieke actie Italië. Misschien toch nog even vermelden ook dat hij verder op zijn verjaardag een groep kinderen heeft ontvangen van het Dispensario Santa Marta. Samen met enkele begeleiders en familieleden mochten zij een bezoek brengen aan paus Franciscus ter gelegenheid dus van die 85ste verjaardag. Een groep van 350 mensen werd ontvangen in de Paulus de Zesde hal. De kinderen die zongen liedjes en voerden ook een toneelstukje op voor de paus en overhandigden hem een grote verjaardagstaart. Het was 100 jaar geleden dat het Dispensario Santa Marta werd opgericht door artsen om op vrijwillige basis kinderen uit noodlijdende gezinnen gratis te behandelen. En de artsen die krijgen daarbij ook veel steun van vrijwilligers. Een oprichting trouwens die destijds gebeurde met de steun van paus Pius XI. Zometeen gaan we kunnen luisteren naar paus Franciscus. En dat gaan wij doen in het moment waarop dat de paus een meditatie heeft gegeven op de lezing van de heilige mis die we konden meemaken op zondag 19 december, wanneer we de vierde zondag voor de advent hebben gevierd. Ja, we zetten dus de laatste tocht in, zeg maar, naar kerstmis. We zijn al even daartoe onderweg en mogen van paus Franciscus opnieuw een meditatie verwachten. Die meditaties kunnen ons ook zeker helpen om in deze tijd ruimte te maken om Jezus Christus nog een belangrijker plaats te geven in ons leven. We zouden kunnen zeggen om de kribbe van ons hart klaar te maken om Jezus Christus te ontvangen. We gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna kom ik graag bij u terug en dan gaan we luisteren naar die meditatie van paus Franciscus. Dat is voor zo dadelijk.
Daar in de verte straalt de ster. We gaan er naartoe, maar het is nog zo ver. De wolken ontnemen het zicht af en toe. Dorst en honger, we worden moe. Het is zwaar, de moed zakt weg. Herinner je dan wat er is gezegd? Het leven op aarde is kwetsbaar en boos, maar nooit en te nemen uitzichtloos.
U hebt beloofd, morgen zal ik er zijn. U maakt ons hart bereid. Wij zien verlangend vol verwachting naar u uit. Licht dat ons verschijnt. Ons van de nacht bevrijdt. Wij hopen, wij geloven. Morgen zal u er zijn.
Het is guur, donker en koud. Maar niets dat ons nog tegenhoudt. Laten we hier nu niet stil blijven staan. We weten toch waar we heen gaan.
U hebt beloofd, morgen zal ik er zijn. Heer, maak ons hart bereid. Wij zien verlangend, vol verwachting naar u uit. Licht dat ons verschijnt, ons van de nacht bevrijdt. Wij hopen, wij geloven, morgen zal u er zijn.
Wij zien verlangend, vol verwachting naar u uit. Licht dat ons verschijnt, ons van de nacht bevrijdt. Wij hopen, wij geloven, morgen zal u er zijn.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we zo meteen de mogelijkheid krijgen om te luisteren naar Paus Franciscus en meer bepaald tijdens het Angelus dat hij gebeden heeft op zondag 19 december, de vierde zondag van de Advent. Alvorens we dat gaan doen, zullen we even de lezing uit het evangelie die we die dag mochten horen erbij nemen en deze nog even beluisteren. Uit het evangelie volgens de heilige Lucas. In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem: Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra ik uw groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is. Woord van de Heer. We gaan luisteren naar de meditatie van Paus Franciscus op deze lezing. En zo luisteren we dan naar de laatste meditatie alvorens we samen kerstmis zullen kunnen vieren. Daarna zullen we nog even kijken naar de boodschap of de melding kunnen geven van de boodschap die paus Franciscus heeft geschreven naar aanleiding van de uitzending van de Heilige Mis op kerstmis, op middernacht. Die zal uitgezonden worden vanuit ‘s-Hertogenbosch. En daarna krijgt u nog een overzicht van de verschillende benoemingen die de paus heeft gedaan in de afgelopen dagen. Luisteren we naar de Heilige Vader.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di oggi, quarta domenica di Avvento,
dierbare broeders en zusters, het Evangelie van de vierde zondag van de Advent vandaag verhaalt over het bezoek van Maria aan Elisabeth. Na de aankondiging van de engel blijft de heilige maagd Maria niet thuis, denkt na over wat er gebeurd is en over de problemen en onverwachte gebeurtenissen die zeker niet uitbleven, want de arme, ze wist niet wat ze met dit nieuws aan moest. Met de cultuur van die tijd, ze begreep het niet. Integendeel, in de eerste plaats denkt ze aan de behoeftigen. In plaats van op te gaan in haar eigen problemen, denkt ze aan de naasten. Ze denkt aan Elisabeth, haar familielid, dat reeds een vergevorderde zwangerschap heeft. Een vreemde, wonderbaarlijke zaak. En Maria gaat edelmoedig op weg, zonder zich te laten intimideren door de ongemakken van de reis, gehoorgevend aan een innerlijke impuls die haar roept om nabij te zijn en te helpen. Een lange weg, kilometers en kilometers, en er ging geen bus. Ze moest te voet gaan. Ze gaat naar buiten om te helpen en deelt haar vreugde. Maria geeft Elisabeth de vreugde van Jezus, de vreugde die zij in haar hart en in haar schoot droeg. Ze gaat naar haar toe en verkondigt haar gevoelens. En deze verkondiging werd vervolgens een gebed, het Magnificat dat wij allemaal kennen. En de tekst zegt dat onze lieve vrouw opstond en haastig heen ging. Ze stond op en ging. En laten we ons in het laatste deel van onze weg van de Advent laten leiden door deze twee werkwoorden: opstaan en gaan. Het zijn twee bewegingen die Maria maakte en die zij ons met het oog op kerstmis uitnodigt om te maken. Allereerst, sta op. Na de aankondiging van de engel brak voor de heilige maagd Maria een moeilijke periode aan. Haar onverwachte zwangerschap stelde haar bloot aan misverstanden en zelfs aan zware straffen, zelfs steniging in de cultuur van die tijd. Stel je voor hoeveel gedachten en moeilijkheden ze had, en toch raakt zij niet ontmoedigd. Ze ging niet bij de pakken neerzitten, maar stond op. Ze kijkt niet naar beneden, naar haar problemen, naar boven, naar God. En zij denkt niet aan wie zij om hulp moet vragen, maar aan wie ze hulp moet brengen. Altijd aan anderen denken, zo is Maria. Altijd denken aan de noden van anderen. Later op de bruiloft te Cana doet zij hetzelfde wanneer ze merkt dat er geen wijn is. Dat is een probleem van andere mensen, maar zij denkt eraan en probeert een oplossing te vinden. Maria denkt altijd aan anderen. Ze denkt ook aan ons. Laten wij van onze lieve vrouw deze manier van reageren leren: opstaan. Vooral als moeilijkheden ons dreigen te verpletteren. Sta op om niet te verzanden in problemen, weg te zinken in zelfmedelijden of te vervallen in een droefheid die ons verlamt. Maar waarom opstaan? Omdat God groot is en klaar staat om ons op te tillen als wij ons naar Hem uitstrekken. Laten wij dus de negatieve gedachten weggooien. De angsten die elke impuls blokkeren, ons verhinderen om vooruit te gaan. En laten wij dan doen zoals Maria deed. Laten we om ons heen kijken en iemand zoeken voor wie we hulp kunnen bieden. Is er een bejaarde die ik ken, aan wie ik een beetje hulp kan geven, een beetje gezelschap? Laten we er allemaal over nadenken. Of doe een dienst voor een persoon, een vriendelijkheid, een telefoontje. Maar aan wie kan ik hulp geven? Sta op en bied hulp. Door anderen te helpen, helpen wij onszelf uit de moeilijkheden te komen. Zometeen zullen we luisteren naar het tweede deel van deze meditatie van Paus Franciscus. Eerst bidden wij nog samen met hem het Angelus. En dan gaan we dus kunnen luisteren naar dat tweede deeltje van die meditatie, waar de paus nog zal mediteren over het werkwoord gaan, opstaan en gaan. En dan het tweede werkwoord is voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen met hem het Angelus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie an Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En na dit gebedsmoment met Paus Franciscus kunnen wij nog luisteren naar het tweede deel van de meditatie over de lezing uit het evangelie, waar Maria een bezoek brengt aan haar nicht Elisabeth en de paus mediteert over een tweede werkwoord dat hij onder de aandacht wil brengen. Na het opstaan komt het gaan.
Het tweede movement is camminare in fretta.
De tweede beweging is om snel op te staan en vooruit te gaan. Het betekent niet dat je gejaagd of gehaast te werk moet gaan. Nee, dat betekent het niet. In plaats daarvan betekent het dat we onze dagen leiden met een vrolijk tempo. Dat we vooruitkijken met vertrouwen, zonder onszelf met tegenzin voor te slepen. Slaven van klachten. Van klagen. En dit klagen ruïneert zoveel levens, omdat je begint te klagen en te klagen en te klagen en het leven gaat bergafwaarts. Klagen leidt ertoe dat je altijd iemand zoekt om de schuld te geven.
dà il cuore e la vita piene di Dio, piene della sua gioia.
Op weg naar het huis van Elisabeth gaat Maria met de snelle tred van iemand wiens hart en leven vol zijn van God, vol van zijn vreugde. Laten wij ons dus afvragen, voor ons eigen bestwil, hoe is mijn stappen? Ben ik proactief of blijf ik hangen in melancholie, in droefheid? Ga ik vol hoop verder of stop ik altijd en heb ik medelijden met mijzelf? Als we doorgaan met de vermoeide stap van klagen en roddelen, zullen we niemand God brengen. We zullen enkel bitterheid brengen, duistere dingen. Het is echter zo goed om een gezonde humor te kweken. Zoals bijvoorbeeld de heilige Thomas More of de heilige Philippus Neri hadden. We kunnen ook om deze genade vragen, de genade van gezonde humor, want dat is zo goed. Laten wij niet vergeten dat de eerste daad van de naaste liefde die wij voor onze naaste kunnen verrichten, is hem een sereen en glimlachend gezicht te schenken. Het is om hen de vreugde van Jezus te brengen, zoals Maria deed met Elisabeth. Mogen de Moeder God ons bij de hand nemen, ons helpen op te staan en snel naar Kerstmis toe te gaan. En uiteraard, daarna volgde nog het Angelus dat wij ook zo net hebben gebeden. Mooie meditatie van Paus Franciscus. Laten wij dus, net zoals Maria, opstaan en snel verder gaan. Steeds met vreugde, altijd blij zijn. Dat lijkt bijna soms een onmogelijke opdracht, maar wanneer wij aan God en onze lieve vrouw de genade vragen om met hun hart door het leven te gaan, dan zal het ons geschonken worden. Na het Angelus heeft de paus nog een boodschap gegeven aan de bevolking van de Filipijnen, die getroffen zijn door een krachtige orkaan die veel huizen heeft verwoest. De paus die zei ook dan, mogen onze Heer troost en hoop brengen aan de meest noodlijdende gezinnen en mogen Hij ons allen inspireren tot concrete hulp. En de eerste concrete hulp is het gebed. Ik wens u allen een zeer gezegende zondag en een goede reis in dit laatste deel van de Advent dat ons voorbereidt op de geboorte van Jezus. Mogen het voor ons allen een tijd van verwachting en samenwerking zijn, hoopvol gebed in het gezelschap van de Heilige Maagd Maria, vrouw van verwachting. En vergeet alstublieft niet om voor mij te bidden. Zoals ik daarnet al kon vermelden, heeft Paus Franciscus dus een boodschap geschreven die in het bijzonder zal bestemd zijn voor alle kijkers van de tv-uitzending van de middernachtmis die vanuit de Sint-Janskathedraal van het Nederlandse Schertogenbosch zal worden uitgezonden. De kerstnachtboodschap is geschreven in het Frans en zal worden voorgelezen in de Heilige Mis die in de nacht van 24 op 25 december wordt uitgezonden door Eurovisie. Uiteraard zal u ook op Radio Maria trouwens de Heilige Mis kunnen volgen. De middernachtmis, die zal u ook op Radio Maria kunnen horen en nog veel meer. Dus stem zeker ook af op kerstavond, mocht u de gelegenheid hebben, mocht u misschien alleen zijn, vergeet zeker niet, Radio Maria is er voor u, we zijn er allemaal voor u en wij zijn op die manier ook met elkaar verbonden, ook wanneer het soms moeilijk is. En laten we de hoop die Paus Franciscus heeft uitgesproken in zijn meditatie zeker ter harte nemen en met veel vreugde door het leven gaan en God danken voor alles wat hij ons heeft geschonken. We zijn langzamerhand aan het einde gekomen van deze vreugdevolle, hoopvolle Radio Vaticaan. En ik geef u graag nog de Vaticaanse hymne, als ook de benoemingen die de paus heeft gedaan in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus aartsbisschop Luciano Russo benoemd tot apostolische nuncius in Uruguay. De paus benoemde eerwaarde heer Dominique Hoang Minh-Tien tot bisschop van het bisdom Honghua in Vietnam. De paus heeft monseigneur Stephen Marmion Lowe benoemd tot bisschop van Auckland in Nieuw-Zeeland. En verder heeft hij eerwaarde heer Neil Augustine Frank benoemd tot bisschop, coadjutorbisschop van het bisdom van Marion Hill in Zuid-Afrika. En hij heeft ook nog monseigneur Fermin Emilio Sosa Rodriguez, aartsbisschop en apostolische nuntius, benoemd voor de Salomon-eilanden. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.